Goedemiddag, broeders en zusters. Hebt u lekker gegeten? Was er ook vis bij? Ach, zouden we toch één dorp verder moeten zitten? Spakenburg. Daar ben ik dominee geweest. 7 jaar. En het was niet om die 7 jaar dat mijn vrouw zei, je moet maar weg. Ze zag me op de weegschaal staan. En ze zei, we moeten hier weg. Ik ben dominee Gijs Zomer, zoals is aangekondigd. Misschien stelt u dat wat teleur. Ik ben niet de echte dominee Zomer. Ook dat is een herinnering aan Spakenburg-Zuid. Ik was daar nog maar net. En ik had daar kennelijk een preek gehouden die niet bij iedereen in goede aarde viel. En ik werd na afloop opgewacht. En toen werd me gezegd, ja, jij hebt nu wel gezegd, nou, toen kwam het, wat ik zou hebben gezegd. Maar de echte dominee Zomer zei hier eens, zie, dat was mijn ome Gerrit. En dat was heel lang geleden, maar die hebben ze onthouden. Wij zijn weer bij elkaar en vanmiddag zullen we uw vragen proberen te beantwoorden. Het is een hele stapel, dus het lijkt me het beste dat we eerst Psalm 119 gaan zingen. Misschien dat de sprekers er dan doorheen komen. Nee, we gaan die prachtige Psalm 89 zingen. Psalm 89, vers 1, 5 en 8. 3 forumleden zoals u ziet. En daartussen zit niet dominee Wilco Veldkamp, die vanmorgen wel tot ons hart gesproken heeft vanuit Jozua 1. Hij moest vertrekken. Dat is eigenlijk ook wel een veilige gedachte. Hij is vlootpredikant zoals u weet. Dus ik denk dat het leger paraat is. Aan onze grenzen. Wij kunnen hier veilig wonen. Dominee Perry Storm is in het forum. Professor Dauma en dominee Visser. Ik wil aan u ieder eerst een introductievraag stellen als dat mag. En daarna mag u de papieren door. Professor Dauma, het is ontroerend om u te zien en te horen. Dominee Visser waarschuwde ons nog om niet op het gevoel af te gaan. Maar zulk een gevoel had ik vanmorgen onder uw toespraak. En, ik heb hem in dankbaarheid aan God ook beluisterd. Dat de Heere u uw stem wilt geven. En u geeft nog altijd blijk van een genuanceerd onderscheidingsvermogen. Naar de schrift zoals u ons ook vroeger hebt willen leren. Dank u wel. Er was ook veel gevoel in uw toespraak. U riep op tot strijd en u sprak van moeite en pijn die u elke dag zelf voelt. Ook zo'n opvallende zin. En ik heb ook een paar keer u horen zeggen dat u blij bent. U verheugt zich en u sprak van vreugde en vrolijkheid. En dat is ook een mooi gevoel. Hè? Laten we ook in blijheid hier bij elkaar zijn. U hebt één naam genoemd. U wilde niet meer namen noemen, maar de naam van dominee Mark van Leeuwen. Hij is hier niet, meen ik. Hij zit hier ook niet achter de tafel. Had hij hier kunnen zitten om met u en voor ons in gesprek te gaan?
Ja, dat moeite en vreugde samen kunnen gaan, dat beleef hier zo. Er is geen dag zonder moeite. Er is ook geen dag zonder vreugde. En die vreugde die heb ik niet alleen omdat ik een hele goede vrouw heb. Wij kunnen samen genieten nog van het leven. We kunnen samen ook huilen over de situatie in de kerken. Dus ja, het ene gevoel en het andere zijn aanwezig. Maar wij verliezen de moed niet en we houden aan ons geloof vast. Wat Mark van Leeuwen betreft, ik moet u zeggen dat ik nooit zo sterk de moeite gevoeld heb als gisteravond. Hij had mij het hele verhaal toegezonden dat hij in een scriptie, in een rapport heeft samengevat. En dat deed hij uit eigen beweging. Zo is hij altijd uitstekende contacten gehad. Oud-leerling niet alleen, maar ook een assistent geweest. Zijn familie ken ik uitstekend. Ik heb er meer dan één in die familie getrouwd, enzovoort, enzovoort. Veel vreugde. En dan krijgt hij dat stuk. En ja, binnen een uur had hij mij ook gemaild dat hij het allemaal verschrikkelijk vond. Ik kan me dat voorstellen. Maar ik heb één ding in mijn leven geleerd, dat je zeker, als je kritiek hebt, je eigen mensen niet moet sparen. Daar kom je het verste mee. Niet alleen voor jezelf, maar dat is ook nodig. Als Paulus Petrus kan vermanen, die zich afscheidt, dan zeg ik, nou, zo mag ik ook mijn broeders en zusters vermanen. Al heb ik ze hartelijk lief. En als er dan ook in de verklaring staat dat wij uit liefde voor de kerken willen handelen, dan is het ook uit liefde tot tal van mensen met wie wij goede relaties hadden, gedeeltelijk nog hebben, maar soms ook niet meer hebben. De waarheid gaat bovenal. Ik weet dat je voorzichtig moet zijn. En ik heb ook hem onmiddellijk aangeboden dat we met elkaar gaan praten. Er zijn ook mensen met wie ik niet meer praat. Dat wil ik ook wel heel eerlijk zeggen hier, omdat ik dat volstrekt zinloos acht. En dat is, daar is hij geen voorbeeld van. Dus ik hoop van harte dat ik hem duidelijker kan maken wat ik bedoel. Ik twijfel geen ogenblik aan zijn oprechtheid. Maar ik heb het idee dat hij zich toch wat te veel heeft laten inpakken door dokter Paas en door anderen met hun spreken over de missionaire gedachten en de missionaire gemeente. Dat is wat ik erop kwijt wil en daarmee zet ik er een punt achter.
Dank u wel. Dominee Rob Visser, dat u een blij geloof hebt, dat is wel duidelijk. Dat is altijd aan u te zien. Het blije hoofd boven die baard. En als die lacht, dan schudt het podium. U moet wel een beetje oppassen. Ik laat wel eens een film zien op de catechisatie, zo gaat dat tegenwoordig. En dat is een film van een begrafenis in Zuid-Afrika. En u hebt de leiding van die begrafenis. Ik laat hem zien, omdat het een echte begrafenis is. In die zin, het graf wordt gegraven. En u doet daar ook aan mee, zag ik. Het jasje ging uit, maar iets te gretig rolde u de mouwen van uw overhemd op. Het is lang geleden. U riep ons op om progressief te zijn. Progressief staat voor jong en dynamisch. Wij zijn niet conservatief, hebt u gezegd. Maar kijk nu toch eens rond, dominee Visser. Ziet u niet vooral grijze kop?
Dank u, dominee Zomer. Eerst even, voordat ik erop inga, even nog twee technische mededelingen. Wie de verklaring niet heeft of nog een mee zou willen nemen. Op dit moment zijn er denk ik geen verklaringen meer, maar de verklaringen staan op www.griffemeerdekerkblijven.nl. Hij is daar beschikbaar. En er zijn ook mensen die hebben gevraagd van, er waren nog zoveel meer mensen die wilden komen, maar niet konden. Nou, ik heb begrepen dat op de website van de Emanuelkerk hier de opname staat. En die opname is dus ook via het internet te beluisteren. Dan even over wat dominee Zomer net zei. De blijdschap van het geloof. Dat is natuurlijk iets wat niet altijd van iemands hoofd is af te lezen. Dat hoeft ook niet. Maar laat ik wel zeggen dat ik blij ben in Christus. En dat probeer ik over te brengen. Dat zal ik in de verkondiging van het evangelie willen overbrengen. Dat zal ik in mijn hele leven willen doen. Dus hier zit geen dominee die verontrust is en die eigenlijk geen vreugde kent. Nee, juist vanuit de vreugde en vanuit het zien van hoe nodig heb je de Heer Jezus om echt blij te kunnen zijn, zit ik hier en doe ik elke dag mijn werk. Grijze koppen. Ja, dat is denk ik voor een groot deel is dat zo. En toch zou ik daar vanuit de praktijk van het werk in de gemeente niet het meest pessimistisch over zijn. Als ik kijk naar de catechisanten en als je met ze echt praat en als je echt laat zien wat er door de Heere gezegd wordt en wie de Christus is, dan zie je nog zoveel opbloei. Maar ik denk dat een groot ding is, is dat werkelijk de leiding die we in de kerk ook nog geven? Of gaan we juist op catechisaties die vraagtekens allemaal benadrukken? Van zou je dat wel geloven? Is dat niet heel moeilijk? Ja, je moet op de moeite ingaan. Maar laat zien hoe geweldig het is om Christus te kennen, om gereformeerd te zijn. En dat betekent door de hele schrift, het hele woord van God te willen kennen, al meer. Dat was het.
Dank je wel. En we kunnen moed vatten uit deze vergadering. Het jongste aanwezige lid van deze vergadering is 4 maanden. Kijk. Maar hij heeft nog niks van zich laten horen. Is hij wel verontrust? Dominee Storm, we kennen u onder meer van uw bijdrage Nader Bekeken. U bent volgens mij geabonneerd op alle mogelijke bladen. En u leest ze ook nog. En dat is voor ons heel plezierig. Dank u wel daarvoor, dat u dat doet en wat u daaruit opdiept en wat u ons voorhoudt. Knap werk. Maar dan komt u ook in contact met christenen in andere kerken. En opinies al daar, ontwikkelingen, elders. Komt de verontrusting die wij hebben ook daarvoor? Dat is vraag 1 en 2. Zou dit wat wij hier nu doen met elkaar ook gekoppeld kunnen worden aan verontrusting elders?
Ik hoorde u al met enig vrees en beven aankondigen dat u aan ieder een persoonlijke vraag ging stellen. En die vrees en beven bleek terecht. U vraagt nogal wat, daar zou best veel van te zeggen zijn. En dat doe ik niet, want we zitten hier vooral voor andere vragen. Maar voor een deel praten we over problemen waar we zelf binnen ons eigen kerkverband tegen aanlopen. Maar die, denk ik, in veel opzichten niet unieke problemen zijn. De worsteling om gereformeerd te zijn, van harte. En wat dat dan is in deze tijd, in onze omstandigheden, in onze strijd, zie je best veel voorbij komen. Dat heeft altijd weer de kleur van een kerkgemeenschap en hoe daar de manier van omgaan en schrijven is. Dat is in een christelijk gereformeerde kerk bijvoorbeeld anders dan in een gereformeerde kerk vrijgemaakt. Wij zijn toch een wat directer en botter en volkje, laten we heel eerlijk wezen, met de voors en tegens die dat heeft. Maar de moeite, de strijd van wat nou gereformeerd is, de vragen die vanmorgen zijn genoemd, ook rond missionaire projecten en de kerkvisie die daarmee gepaard lijkt te gaan, of ook binnen de kerken gepropageerd lijkt te worden, die kom je elders ook wel tegen. Binnen een gereformeerde bond zie je ook voor een deel in de hervormde kerk dezelfde strijd wel. De geledingen tussen wat ze daar wel noemen vagebonders, of ook wat aan de andere kant, die weer aan de andere kant wat zwaar zijn, en een hele grote stroming waarmee je in zoveel opzichten verbonden voelt, ook als gereformeerde, ook als zoals we hier zitten. Je ziet in bladen van het buitenlandse kerken, daar komt op het ogenblik ook wel wat vandoor, dat er ook wel zorgen leven als het gaat ook om de zusterkerken van onze kerken. Over, hey, hoe gaat dat nou met onze grote zusterkerk in Nederland? We leven als kerken en kerkgenootschappen allemaal in dezelfde tijd en lopen voor een heel deel ook tegen dezelfde vragen aan. We hebben ook allemaal dezelfde zondige neiging. Het evangelie is niet naar de mens, niet naar de vrijgemaakte mens, niet naar de christelijk gereformeerde mens, niet naar de PKN-mens. Dus de overeenkomsten blijken en er zijn ook dingen die specifiek met onze eigen situatie te maken hebben, denk ik.
Dank u wel. Dank u wel. Zo, en nu gaat het beginnen. En hoe gaan we het doen? Er ligt een stapel vragen. Ik wil aan de leden van het forum vragen om zelf maar te selecteren. Deel elkaar de vragen toe. En neem het woord, geef uw antwoord. Als u klaar bent met uw antwoord, geeft u het stokje over aan een ander. En ik laat het rustig gebeuren, ik leun wat achterover. Dat moet u ook doen, we gaan nog niet interrumperen. Dat doen we in de tweede ronde. Dan mag u terugkomen of erop inspringen. Maar laten we nu eerst nog luisteren. Vindt u dat goed? Ja? Wie mag ik als eerste het woord geven?
Ja.
Even nog een algemene opmerking. We hebben wel zoveel opmerkingen en zoveel vragen binnengekregen. Dat we dit in eerste instantie proberen te beantwoorden. Dat dat er niet van komt om te zeggen op deze vergadering van dat zinnetje uit de verklaring of dat zinnetje uit de verklaring gaat weg of wordt zo aangepast. Dat zou een ondoenlijke zaak zijn met al de vragen en opmerkingen. Dus we nemen al die vragen en opmerkingen die we horen, nemen we mee om verder aan die verklaring te werken. Dus we gaan niet aan het einde een of andere stemming houden over allerlei wijzigingsvoorstelletjes, want dat zou ondoenlijk zijn. Professor Dam, zal ik u eerst het woord geven?
Ja. Dat is prima. Ik heb hier een vraag van iemand die zegt, ik ben het voor 90% tot 95% met de verklaring eens. Maar ja, ik heb toch ook wel wat bedenkingen. Wat moet ik doen? Ik weet dat zoiets ook op een klassicus voorkwam. Toen was er een broeder die zei, ik ben het voor 90% eens dat deze kandidaat kan worden toegelaten. Maar 100%, nou zei de voorzitter toen, laten we doen als de Gruiter, dat je 10% erbij telt. En korting. En zo maakte hij zich daarvan af. Ik maak mij er niet van af. Ik ben het volkomen met hem eens als hij zegt, ja, moet ik het met alle dingen eens zijn? Hij is het niet. Dan zeg ik, nou, je bent van harte welkom. We hebben ook iets gezegd over details waarover je kunt verschillen. Misschien is het goed naar aanleiding van deze vraag nog eens even naar de formulering te kijken. Het gaat er ons om, graag samen gereformeerd. En dan weet u dat er nuances zijn, dat er ook mensen zijn die met de beste bedoelingen ons niet steunen en toch ook wel voelen dat het allemaal niet goed zit. Nou, zulke mensen willen we graag in ons midden hebben. Het beroerde is dat ze niet zo makkelijk over de drempel komen. Dat heb ik al zo vaak gemerkt. Ze vinden het best dat jij over die drempel stapt. Maar zelf doen ze dat niet. Dat is jammer, maar wij werken aan op een zo breed mogelijke bezinning binnen de kerk. En dan kijken we niet eerst naar, waren ze ook in Bunschoot of waren ze er niet. Dat is één punt. Dan heeft hij ook nog zijn vraag over de Nationale Synode. Daar denkt hij wat anders over dan wij, of in ieder geval ik. Hij kan meer begrip opbrengen voor deelname, al gaat dus de naam Synode hem veel te ver. Nou, dat vind ik al een heel belangrijk punt, daar we het over eens zijn. Ik heb ook helemaal geen bezwaar tegen een nationale synode die niet meer dan een forum is. Waar je kunt spreken, daar moet je zijn. Maar als we naar een nationale synode bijeen gaan die straks in 2018-19 ook een soort synode moet zijn. En waarin men beleidt dat men het eens met elkaar is over de grondslagen. Dan zeg ik, dan kan dat zo niet als het nu geformuleerd is. Zeer beslist niet. Ik zie ook de doorwerking van die ecumenische beweging. Ja, waarom zou je dan nog zo zwaar tillen aan allerlei dingen die al snel tot ondergeschikte punten worden? Ik heb er één genoemd en dat is die van de kinderdoop. In dat verband zegt iemand, ik begreep uit de toespraak van professor Dalma dat bij concretisering van kinderdoop en volwassendoop er een grens wordt overschreden die hij niet wenste over te gaan. Nee. Dat meen ik. Ik wil ook wel zeggen waarom ik het meen. Dan zijn we geen kerk meer die de kinderdoop in al haar consequenties als gevolg van Gods genade beleidt. Ik heb al eens eerder gezegd, het is voor mij ook al onverdraaglijk dat je met twee paspoorten binnen de kerk werkt. Je kunt gedoopt zijn, maar als iemand zich laat overdopen, nou ja, daar moet de kerkenraad natuurlijk er wel iets van zeggen, maar er is geen enkele belemmering om lid te blijven. Ik vind wel dat in het onderwijs in elk geval zeer duidelijk moet zijn dat we één doop hebben, zoals we één geloof hebben, en dat in die ene doop ook de kinderdoop is opgenomen. Dus wanneer iemand zegt van nou ja, mijn zegen hebben ze, dan zeg ik nee, dat aanvaard ik niet. Ik vind het ook een zo belangrijk punt, dat ik zeg dat is toch wel een heel beslissend punt. Want als u om u heen kijkt, dan heb je heel veel gereformeerde kerken. Maar als je nog orthodox gereformeerde kerken hebt, dan is er niet één kerk die de kinderdoop dubieus gesteld heeft door te zeggen, nou ja, het kan zo, maar het kan ook zo. Daar beginnen wij in Nederland mee. We krijgen verheugende berichten uit Oekraïne, als daar nogal wat baptisten zich tot het gereformeerde geloof bekeren en hun kinderen laten dopen. Nou, dat is wonderbaarlijk. Prachtig. En dan zullen wij in Nederland zeggen, nou ja, daar maken ze druk over, maar het kan net zo goed, kan het anders. Nou, zegt de vraagsteller, ja, maar u hebt het er ook over dat u niet wilt breken. Nou, dat wil ik ook niet. En om u de waarheid te zeggen, ik geloof ook niet dat wij 1, 2, 3 voor die beslissingen staan. Maar we moeten wel vanaf het begin, en voor mijn part vanaf deze vergadering, duidelijk laten maken dat wij niet met een compromis genoegen nemen als het over de kinderdoop gaat. En waarom doen we dat? Vanwege 200, 300, 400 mensen in Nederland. En vanwege de context, zoals men zegt. Nou, die context is niet anders dan in de Oekraïne, en die is niet anders dan overal in de wereld, en die is niet anders dan die 100 jaar geleden was. Wij moeten op dit punt van geen wijken weten. En omdat ik meen dat we onze stem kunnen laten horen, en omdat ik ook meen dat God leiding aan de kerk geeft, heb ik goede hoop dat we op dit punt ook niet zullen breken. Maar ik wil wel zeggen dat het mij zo zwaar weegt, dat ik niet zeg van grote woorden nu en straks, oh, dan legt die ziel er mee neer. Dat kan niet. Dat kan wel over, als het over de zondag gaat en andere punten, dan zeg ik, ja, ik ben het met die broeders niet eens die nu zich hebben afgescheiden. Maar dit punt vind ik van zeer groot gewicht.
De eerste vraag die onder mijn neus is gekomen is een korte vraag. Wat doen we of wat doet u met het verwijt over het negeren van de kerkelijke weg? Daar wordt verder niet bij gevraagd of bij gezegd van wie dat verwijt maakt of waar dat precies betrekking op heeft. Ik vermoed, aangezien we hier vandaag in deze dag bij elkaar zijn, dat het onder andere slaat op deze dag of op bijvoorbeeld de oproep die gedaan is aan de kerken in de klasses die moeten beslissen over de toelating van stroom, de oproep waar 53 ondertekenaars onder zijn. Want daar hebben die verwijten ook wel over geklonken. Negeer je de kerkelijke weg als je, om het een beetje onaardig te zeggen, zo wordt het ook wel gezegd, onvrede mobiliseert, verontrusting bij elkaar brengt. Heb je problemen met ontwikkelingen in de kerk, dan een besluiten in de kerk, dan moet je daarvoor toch de kerkelijke weg gaan. En dat is natuurlijk ook zo. Degenen die verbonden zijn aan de website die ook deze dag organiseren, zijn daar ook altijd diep van overtuigd geweest en hebben naar beste vermogen daar ook altijd zich voor ingezet, zowel in adviezen aan anderen als aan waar ze zichzelf aan probeerden te houden. Dat neemt niet weg dat we altijd gelukkig de mogelijkheid hebben gehad en gebruikt om elkaar ook aan te spreken, ook in de pers, over kerkelijke ontwikkelingen te spreken en daarin ook elkaars opinie te beïnvloeden. Daar is ook helemaal niets mis mee. En we kunnen niet ontkennen dat we ook vandaag hier bij elkaar zitten vanuit uitgesproken zorg en vanuit de hoop dat we met elkaar ook verder kunnen komen om die zorg ook echt weer kerkbreed in gesprek te krijgen. Wie altijd de kerkelijke weg negeert en zich altijd alleen maar publiek uitstaat, niet sterk natuurlijk. Ik wou er iets meer voor zeggen nog ten aanzien van die verklaring van Stroom. Daar is de kritiek ook vorige week op gekomen in het weekblad De Reformatie. En werd zelfs artikel 30 van de kerkorde min of meer aangehaald om aan te geven, ja, kerkelijke zaken moeten op kerkelijke wijze behandeld worden. Dus wat is dat nou voor raar gedoe met zo'n brief van mensen die niet eens in de klasse zitten, de kerkelijke vergadering, die over de zaak moeten spreken. Ik mag allereerst wel wijzen op, wat uitgebreider op wat er vanaf vandaag op de site staat. Dr. Wilschot, die er vandaag helaas niet bij kan zijn, die gaat op die vraag in. Ik wil er ook wel dit voor zeggen. Ook degene die die kritiek heeft op de 43 ontziet zich niet, en met alle recht vind ik ook, om in zijn eigen artikel oordelen over de situatie te geven en beoordeling ervan en opinierend daarover te schrijven. Het is natuurlijk Geeft het wat extra gewicht of wil het dat hebben, zo lijkt het, als je dat met bewijzen van open brief doet. Ook de mensen van Gereformeerde Kerk blijven moeten er niet aan denken dat je een kerkelijk leven zou krijgen waar we elkaar gaan bestoken met brieven en met al dan niet veel ondertekenaars. Zo'n middel om een publiek ook je opinie te laten horen over het kerkelijk leven, kies je hooguit af en toe uit als je meent dat de situatie ernaar is. Het gaat natuurlijk wel degelijk om een zaak die heel het kerkverband aangaat. Het gaat om de toelating tot ons eigen kerkverband. Om een zaak die al die diverse zaken als het gaat om de gemeentestichtingsprojecten, ook van stroom, op de tafel van de generale synode ligt, die door de kerken samen ook betaald wordt. En ook de redenen voor die betaling op elke synode beoordeeld worden. Het raakt het kerkverband waar we allemaal in zijn opgenomen. En het raakt vooral ernstige zaken. Het raakt de grondslag van dat kerkverband. Waaraan zijn de leiders, de ambtsdragers van de gemeente verbonden? Het woord leiders is natuurlijk eigenlijk een naar woord dat wat opgekomen is als het gaat om de ambten in de kerk. En hoe gaan we om met kerkelijke afspraken? Als het dan gaat om de kerkelijke weggaan, waarom hoor ik van mensen die kritiek hebben op zo'n verklaring dan niets over een gemeente die als gemeente de kerkverband wil worden opgenomen en ondertussen de kerkelijke regels al aan de laars heeft gelapt. Als het gaat om de instelling van de ambten, als het gaat om wat we daarover als kerken hebben afgesproken, als het gaat om hoe gemeentes gesticht worden met behulp van de klasses en ga zo maar door. Dus als de vraag deze bedoeling had, dan is dat ook mijn antwoord. De bedoeling dat ik voor de volgende vraag eerst doorga.
Een vraag die te maken heeft met het uitdiepen van het begrip gereformeerd zijn. En ook nog even terugkomen op de kinderdoop daarin. Het zal goed zijn om, want er werd opmerking gemaakt in de verklaring, staat eigenlijk pas later wat gereformeerd is. Zou het niet goed zijn om het aan het begin te zetten? Veel van onze jongeren die kunnen het woord gereformeerd vaak niet uitleggen. En daarmee werd verbonden de kinderdoop. Om nog even verder te gaan op wat professor Dauma zei. In de eerste plaats, als het gaat over de twijfel aan de kinderdoop, waar wij concreet mee te maken krijgen, dan heeft dat bijna nooit te maken met gereformeerde baptisten, zoals professor Dauma daarover sprak en zoals ik die in Zuid-Afrika ook wel tegenkwam. Dat is vaak vanuit een heel andere kant. En dan speelt er dus ook veel meer dingen een rol. Want dan gaat het er ook over, wat is de plaats van de zonde? Kun je zelf voor God kiezen? Of kan ik alleen door de kracht van de geest tot geloof komen? Dan gaat het over, wat is genade? En wanneer komt genade je leven binnen? Dat heeft met veel meer dingen te maken alleen als met het teken. Het tekent ook het hele geloof en de manier van geloven en hoe je op de Heere vertrouwt. Dus dat is ontzettend belangrijk en dat raakt ook werkelijk de grondslagen van ons kerkelijk leven. Het laat ook zien wanneer is de Heer je leven binnengekomen, waarvoor mag je dankbaar zijn en wat is het verbond dat God met ons gesloten heeft. Dus al die dingen komen daarbij ter sprake.
We mogen gewoon doorgaan, dus dan zou ik graag de volgende vraag willen beantwoorden. Er is altijd strijd en dan wordt er gesproken over kerkisme en dat was fout. Moeten we er dan geen excuus voor maken? Een ander zegt, jullie moeten die verklaring beginnen met een schuldbelijdenis. Nou, dat laatste lijkt mij aannemelijker dan het eerste. We kunnen overal wel excuus voor maken. Er zijn er hier die ook zeggen dat de hele kwestie van de kerkisme dat er eigenlijk uit de verklaring zou moeten. Ik zou er niet voor zijn wanneer dat gebeurde. Maar ik kan me voorstellen dat een ander wat een andere visie heeft op wat er in het verleden gebeurd is. De pers heeft tegen mij wel eens gezegd, en dat komt dan uit de wereld van de RD, van het RD. Die trammelant die er nou is, hebt u die zelf niet mee veroorzaakt doordat u dat kerkisme zo aanviel. Ik geloof dat het niet het geval is, want dan praat ik dus voor mezelf. ik sta er nog altijd achter dat dat verkeerd was. En dat we ook door mensen als Schilder en zo niet altijd goed gezien hebben dat er ook een andere kerk is. Een allesomvattende kerk. En voor mijn part genoemd onzichtbare kerk, want die zien wij zomaar niet. Maar we zien overal de kerk opduiken. Dus ik ben blij dat die verandering er gekomen is. Maar om daar nou schuld voor te moeten beleiden dat we dat allemaal zo gedacht hebben. We hebben onze fouten en gebreken. En als we dan die fouten en gebreken willen beleiden, dan kunnen we met een schuldbeleidenis beginnen. Het is ook bekend uit de kerkgeschiedenis dat in de doleantie vaak ook begonnen werd met een erkennen van eigen schuld. Ook al was het noodzakelijk om dat hele web gebeuren van het kerkelijk leven van zich af te schudden en eronder vandaan te komen. Wel schuldbeleidenis. Dus dat is een punt wat we kunnen overwegen. Nou, dat is voor het ogenblik genoeg.
Volgende vraag die hier ligt is: zijn alle, de streepje onder alle, kerken die de drie formulieren officieel handhaven, gereformeerde kerken? Bijvoorbeeld PKN, de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. Als je strikt neemt wat er staat, en het zou zo gebeuren dat een kerk officieel handhaaft wat ze beleidt, dan is het daarmee een gereformeerde kerk. En dan gaat het er wel om dat het niet om een formele zaak gaat. Ik kan me herinneren dat ik me vroeger wel eens geërgerd heb aan verwijt of een vraag dat wel eens kwam van zeg maar bevindelijke kant. Ook wel van de gereformeerde kant, van gereformeerde bondes, richting bijvoorbeeld onze kerken van, ja, jullie willen stoere kerken en willen ook de belijdenis handhaven, maar hebben jullie ook wel, zoals dat dan heet, de religie van de belijdenis? En waar dan toch eigenlijk altijd, en ook wat tot onze ergernis, achter zat van, nou, geloven jullie nou wel echt en van harte en ten diepste wat er in de belijdenis staat die jullie zeggen te handhaven? Dat kan ook een hele vervelende manoeuvre zijn om medebelijders van je af te houden. En dat is, ben ik bang, ook nog wel eens gebeurd. Dat neemt niet weg dat de vraag als zodanig natuurlijk wel een hele terechte vraag is als het gaat om, als je gereformeerde kerk wil zijn en wil heten en daarom ook de drie formulieren van eenigheid wil handhaven, dan moet wat in je formulieren staat ook inderdaad iets zijn waar je samen voor gaat, waar je zaak van je hart is. Dat het ook inderdaad je geloofsbelijdenis is. Wat inderdaad met zeg maar alleen maar handhaven en alsmaar geen dominees er tegen inpreken en catechetiseren, daarmee heb je de kerk gered. Zonder dat we werkelijk ook samen warm worden van wat we samen geloven en beleiden, zodat we het ook echt geloven dat het de inhoud is waar we voor gaan en onze hand ook voor in het vuur steken. Ja, dan zal een kerk, als ze niet echt van harte gelooft dat ze beleidt, uiteindelijk die vraag naar de handhaving van dat beleiden vanzelf wel ter discussie stellen. En hoe vaak is dat in de kerkgeschiedenis ook niet gebleken, dat de vragen, de kritische vragen naar, moeten we wel zo strak handhaven met ondertekeningsformulier en dergelijke, ja, in feite toch wegkwam vanuit onvrede en wrevel richting de inhoud van wat we beleiden.
Ik heb hier een paar vragen op, waar twee zeg maar rechtstreeks over de verklaring gaan. De eerste gaat over de tweede alinea, waar staat: door de gereformeerde kerken weten wij ons verbonden. En die broeder die zei, het is toch veel beter om neer te schrijven in de gereformeerde kerken. Niet door, maar in, doordat we er leven, daardoor komt de Heer ook naar ons toe. Dat is meer als het overwegen waard, lijkt me. En daar is nog een opmerking over: kerken met wie eenheid geen realiteit kan worden. Hij stelt voor nog geen realiteit om het dynamische werk van Christus, om dat in het oog te houden. Ook dat is zeker te overwegen. Maar dan komt er nog een vraag, en daar wil ik wat uitgebreider op ingaan. Wat betekent er als er staat dat je de kerkdienst met verdriet verlaat en dat je dan als het ware ergens anders onderdak kunt vinden? Dat is natuurlijk een zin waarvan, denk ik, de bedoeling duidelijk is, maar die natuurlijk wel op een manier opgevat kan worden, die ook verkeerd is. Ik denk dat wij als predikanten allemaal wel de ervaring hebben van broeders en zusters die zeggen: dominee, u brengt altijd de zonde aan de orde in de prediking. En u praat altijd weer over dat we de Heer Jezus nodig hebben. Daar word ik verdrietig van. Dat is niet blij genoeg. U moet ook eens een keer gewoon alleen maar over de blijdschap preken. En niet over de zonde praten. Niet dat Christus voor ons aan het kruis moest hangen. Alleen maar over die blijdschap. Nou, dat is volgens mij een heel onterecht verwijt. Want we moeten altijd weer zien. En dat kun je bijvoorbeeld in zondag 44. Waarom moet de wet zo scherp gepreekt worden? En dan moet je eens bedenken dat de afdeling van de wet, waar dit staat, in de catechismus staat in het deel van de dankbaarheid. Een van de dingen waar ik ook al meer achter kom is dat mensen bij dankbaarheid het idee hebben, dat is alleen maar blijdschap. En dat moet dat gevoel zijn. En als dat gevoel er niet is, is er dus geen dankbaarheid. Nou, als mensen daarom zeggen, wij gaan met verdriet uit de kerk en dus zoeken we ergens anders onderdak, dan is er dus een bepaalde beleving die de dienst uit zou maken. Dat is niet wat we bedoelen. Wat we wel bedoelen is, als het werkelijke evangelie in zijn diepte, zoals Paulus zegt, wat verkondig ik jullie? Ik verkondig jullie Christus en dien gekruisigd. Als dat evangelie niet meer zo gebracht wordt en daardoor je geloof niet gebouwd wordt, want je moet soms zelfs afgebroken worden in jezelf om weer opgebouwd te worden in Christus. Als dat er niet meer is, ja, dan is er niet meer dat evangelie wat je opbouwt. En daar gaat het ons om in die verklaring.
Er wordt de vraag gesteld, waarom hebt u niet 1967 genoemd in het rijtje van reformaties? Ja, je kunt ook zeggen waarom wel. Ik wil niet zeggen dat in 1967 die zaak niet belangrijk was. Neemt u even die kwestie die toen een grote rol gespeeld heeft over zondag 22. Gaan we nou als we sterven naar de hemel? Of liggen we dood in het graf totdat Christus wederkomt? Op grond van schriftgegevens heeft de synode dat gevoelen weersproken. En het mooiste, maar ook het ontroerendste wat ik meegemaakt heb, of liever wat ik niet meegemaakt heb, maar wat ik gehoord heb, was het optreden van dominee Jelier Wiskerke, die een heel boek hierover geschreven heeft. Ze hadden er vooral in het zuiden, Noord-Brabant-Limburg, mee te maken. En toen zei hij tegen zijn vrouw, voor ik dat bij de drukker ben, ga ik bij dominee Telder aan, die leerde dat gevoelen. En toen heeft hij tegen dominee Telder gezegd, als u belooft dat u er niet meer over zult schrijven, dan zal ik dit boek niet laten publiceren. Moet je hem voorstellen, daar heb je aan gewerkt. En hij deed het buitengewoon grondig allemaal. Het was ook een goed, knap boek. Tegenwoordig roemen ze de paus in Rome, omdat hij ook dergelijke dingen gezegd heeft. We vinden ze allemaal bij Wiskerken. Tot en met de filosofische argumenten voor en tegen. Ik heb mijn hulde betuigd. Niet aan de paus, hoewel ik dat een man op dit punt vind die goede lijnen trok. Maar ik heb mijn hulde uitgesproken voor dominee Wiskerke. Je moet er wat voor over hebben, dat ziet u nou, om de kerk bij elkaar te houden. En als dan jouw manuscript de prullenmand ingaat, dan moet dat maar gebeuren. Maar die dominee verklaarde dat hij dat niet zou doen, hoe vriendelijk hij ook op de koffie onthaald is, dominee Wiskerke. Het ging door. En we weten wat het gevolg ervan geweest is. Het was goed dat wij op de bres sprongen. Maar dan moeten we niet van elke beweging ook maar een reformatie maken dat de naam verdient, zoals die van de doleantie en de afscheiding. Laten we ons tot die drie, doleantie, afscheiding, of afscheiding, doleantie en vrijmaking beperken. En de rest, ja, er zijn wel meer punten geweest dat de kerk trouw bleef. En dat ze de puntjes op de i zetten zijn. Maar dit kan zo niet getolereerd worden. Dat is wat ik nog wilde zeggen daarover. Er is ook een vraag. Dat is heel interessant. Wij maken ons zorgen over. Dat staat in onze verklaring. Over de aantasting van Gods woord. Dat moet veel nauwkeuriger. Dat moeten wij waarschuwen voor. Het gaat om aantasting van het woord Gods. Ik denk het ook. Maar ik wil dat helemaal zeker hebben. Ik heb met Koert van Beckum lang gesproken over zijn dissertatie. En het precies verteld wat ik ervan dacht. Maar ik weiger toch om hem een ketter te noemen. Zonder meer. Ik wacht af wat er verder uit de bus komt. En wie weet dat ik mijn oordeel dan moet bijstellen. Laten we ook voorzichtig zijn met oordelen waarvoor wij niet voldoende bewijs hebben om evident dat ook aan de hele gemeenschap te verkondigen. Dus ik dring ook op voorzichtigheid aan als we van alles en nog wat wel vermoeden. En de een het ook nog scherper durft te formuleren dan de ander. Wees voorzichtig ook in uw verwijt naar anderen, of zeker in uw verwijt naar anderen toe, op grond van dat we zo graag samen gereformeerd willen blijven.
Ik heb even twee briefjes voor me liggen, want bij het ene staat een paar vragen, die zal ik zo bij langs gaan, maar een ervan en ook op dit andere briefje staat een vraag die wat betrekking heeft op de tekst van de verklaring. En ik dacht dat dominee Visser er al van had gezegd, het handigste is toch dat wij, mensen van Gereformeerde Kerk blijven, dat soort opmerkingen eens wat meenemen en bekijken. Om te kijken van, op welke punten kun je die verklaring die een concepttekst is daarin versterken. Dat geldt bijvoorbeeld van het eerste briefje, gaat over de passage, zoals het thans hier op het briefje staat, zonder strijd is er geen ingang in het Koninkrijk van de Hemelen mogelijk. Is dat niet een beetje kort door de bocht? Nu, dat zijn vragen die lastig zijn om zo gelijk te behandelen, maar meer eens bekeken moeten worden over hoe staat het er nou? Tweede briefje ga ik wel mee langs. Het eerste vraag is voor een groot deel al behandeld. Is het echt nodig dat de verklaring zich zo afzet tegen het kerkisme naar de vrijmaking? Heeft professor Douma al het een en ander van gezegd. Ik mag ook wijzen op het slot van de verklaring. Daar ook gewezen wordt van dat er toch ook dat we delen met elkaar de zorg. In de details kunnen we best verschillen. En in het leggen van accenten kunnen we onderling verschillen. Als we elkaar vinden de noodzaak van het zoeken naar echte onderlinge vrede, is ieder welkom. En ik denk dat je ook zo'n passage in dat licht wel moet zien. Niet iedereen zal terugkijkend op de weg van onze kerken in alle opzichten gelijk oordelen of bepaalde denken over de kerk, de toepassing ervan, labelen met kerkisme of kerkistische neigingen. Waar het ons om gaat is hoe wij op het ogenblik verder moeten. Meenemend van wat we als kerk ontvangen hebben in de trouw aan de belijdenissen, wat we daarin niet kwijt mogen raken. Ook als het gaat om het belijden van de kerk. Ook daar heeft professor Douma, dacht ik, hele duidelijke dingen over gezegd. De volgende vraag is wat professor Douma zei, is mij uit het hart gegrepen. Namelijk dat het onze liefde is die het hart van onze broeders en zusters zoekt. Het gaat om hun behoud. Dat moet elke strijd stempelen. Moet dat in de verklaring niet een plaats krijgen? Staat er ook wel, dacht ik, maar ook daarvan geldt, daar zouden we natuurlijk best naar kunnen kijken. De volgende vraag wil ik wel iets meer verzeggen. Krijgen we zo niet een soort gereformeerde bond in de GKV? Daar waren we vroeger toch op tegen. Dat is natuurlijk een begrijpelijke vraag en ook wel een terechte vraag. Dat wordt ook, denk ik, wat opgeroepen, dat ook uit de verklaring wel blijkt, dat er wat gemikt wordt op wie op het ogenblik zorgen heeft over hoe het binnen de kerken waar we bij mogen horen, de Gods genade. Maar wie daarin zorgen heeft, moeten we elkaar daarin niet wat meer ook zoeken en helpen. Niet om een groep te vormen, zo staat er in de verklaring. Ik dacht dat professor Douma er een paar dingen van had gezegd, maar wel om de kerken daarin te zoeken, maar elkaar daarin wel te ondersteunen. En dan krijg je gauw het verwijt, en daar moet je, vind ik, ook zelfbeproevend mee bezig zijn, het gevaar van groepsvorming, waar we als gereformeerden altijd en ook wel terecht voor beducht zijn. Dat neemt niet weg dat we ook altijd in de kerken wel kennen, dat broeders en zusters elkaar zoeken en elkaar toerusten of elkaar vinden, soms ook langs hele andere thema's die bij ons dan weer zorg geven, maar waarin de afgelopen jaren mensen ook vergaderingen over hebben belegd en elkaar gezocht en gevonden hebben. De situatie is wat ons betreft toch ondertussen wel zo. Dat we elkaar beter zouden moeten helpen, ook als we heel graag als kerken samen gereformeerd willen blijven en daarin heel de kerken graag willen aanspreken en daar mee in gesprek willen. We hebben ook best wel zorg dat we, en dat is al een aantal jaren bezig, broeders en zusters zien wegcijpelen. Broeders en zusters die de heren hartelijk lief hebben, die de kerken hartelijk lief hebben, die de gereformeerde belijdenis hartelijk lief hebben als uitdrukking van wat ze geloven. En vanuit de zorg of vanuit situaties plaatselijk weggaan. En die beweging is op het ogenblik ook bezig. Dat heeft tot een paar scheuringen geleid. En zo zijn broeders en zusters van hetzelfde huis verdeeld geraakt. Het is heel duidelijk dat degenen die deze dag hebben georganiseerd niet op scheuring uit zijn, daar ook beducht voor zijn, maar wel op het zoeken van een weg, en daar hebben we geen programma voor liggen, daar zoeken we een weg voor. Hoe kunnen we, als we samen gereformeerd willen blijven, elkaar daarin beter ondersteunen, bemoedigen en helpen? Het zal dus voor ons ook een zaak zijn van overleg na deze vergadering, met alles wat we ook vanmiddag meekrijgen, van hoe gaan we daarin verder? Volgende vraag. Een valse kerk vervolgt, dat in de belijdenis ook, zal het ooit zover komen? Dat weet ik niet. Of zal de GKV alleen maar ruimer worden, zodat waarheid en leugen naast elkaar een plaats krijgen? En zitten we daar dan nog in? Dat is toch ook geen kerk? En dat laatste is waar. Een kerk waar waarheid en leugen een plek hebben en ook allebei een wettige plek hebben. Zo mag de kerk van de Heere Jezus niet zijn. Ik vind het lastig en moeilijk, en ik ben daar, zeg ik heel eerlijk, voor mezelf ook wel eens wat mee opgehouden om de vraag te stellen, en hoe zal het nou allemaal verder gaan en hoe moet het verder? Dan kun je van alles bedenken, en hoe meer je dat doet, hoe somberder je wordt. Want ja, zal er vervolging komen? Nou, op het ogenblik ben ik daar niet zo bang voor. Dan wordt dan kerk niet bedoeld de vervolging van buiten de kerk, dat moeten we afwachten, maar van binnen de kerk. Die situaties dus zoals die tot de afscheiding of tot de vrijmaking hebben geleid. Of zal het zo gaan dat we inderdaad al ruimer worden? Er is voor iedereen plaats. Wil dat dan zeggen dat er predikanten die gereformeerd willen zijn en naar beste vermogen gereformeerd preken dus nooit in de problemen komen? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet door middel van schorsingen en afzettingen. Dat kan ook best wel gebeuren op manieren dat een dominee die naar beste eer en geweten recht doet om die belaste uitdrukking te gebruiken aan de religie van de belijdenis, zonde en genade preekt, op een gegeven moment langzaam maar zeker toch de plaats zich ontzegd ziet, omdat het toch allemaal wat zwaar en moeilijk is voor mensen in deze tijd en of het wel allemaal zo moet. Dus je hebt soms ook wel eens de ingewikkelde sluiproute dat om communicatieredenen misschien terwijl er eigenlijk hele andere dingen spelen, een predikant of een kerkenraad in de problemen zou kunnen komen. Er zijn nog wel hele andere dingen denkbaar. Soms gebeuren ze of lijken ze te gebeuren. Wij kunnen toch uiteindelijk niet van anders dan zeggen, de Heere geeft ons vandaag een plaats in de kerken. We nemen stand voor zaken op wat betreft de dingen waar we dankbaar voor zijn, de dingen die we hebben, die we ook moeten bewaren en die we ook bedreigd achten. En ik heb toch zelf wel zo sterk, en dan laten we de uitkomst ook maar aan de Heere over. Ik denk dat het, stel dat wat de vragensteller stelt, stel dat het zo zou gaan dat een kerk allemaal ruimer wordt en leugen en waarheid inderdaad een eigen plaats krijgen. Zulke dingen zullen uiteindelijk nooit plaatsvinden zonder dat de kerken in kerkelijke vergaderingen zich toch over zaken en kwesties hebben uitgesproken. De Heere wijst dan toch vanzelf ook wel de weg. Hopelijk zal het allemaal heel anders gaan, raken we elkaar niet kwijt, maar vinden we elkaar juist in het samen gereformeerd zijn en zo verder kunnen.
Ik onderbreek even Rob als je het goed vindt, gelet op de tijd en het gevoelen in de vergadering natuurlijk. Dat zijn al de meest grijze hoofden en dan moeten we nu wel even een plaspauze hebben. Hè? Ik geef 5 minuten en dan kunnen wij intussen overleggen hoe we het verder gaan doen met alles. broeders en zusters. De tweede en laatste ronde van de vragenronde, het forumbespreking. Ik beloof u dat ik zal proberen om stoppen zodanig dat we kunnen ophouden op de tijd die daarvoor staat gepland. 3:15. Ja. Dus we zien wel hoe ver we komen in deze ronde, maar we willen nu graag eerst aan u de gelegenheid geven om te reageren, om nog vragen te stellen, om een en ander te zeggen. Wilt u niet gaan preken, maar u mag natuurlijk wel ook iets delen met de vergadering. Hè? Komt u naar voren, heb de moed om naar voren te komen als u iets wilt zeggen. Bij deze microfoon zegt u uw naam, waar u vandaan komt, of uw vraag speciaal tot een van de forumleden richt, of tot het hele forum, of tot de vergadering. Komt u naar voren.
Dank u wel. We hebben hier een spannende bijeenkomst, vind ik zelf. Ik vind het heel zwaar. Ik heb me vooral gestoord aan het verhaal van professor Douma. Hij heeft de naam van een twistzoeker en een scheurmaker. Hij is ook meermalen excuses aangeboden. Er is nu weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. En mijn verzoek is of dominee van Egmond de excuses van professor Douma, die ook telkens maakt, dat hij dat ook straks in het slotgebed ook uitspreekt en ook mede namens ons vergeving vraagt voor professor Douma. Inhoudelijk wil ik nog iets zeggen over de doop. Onze kerken, die werken al vele jaren samen met buitenlandse kerken, waar de kinderen niet gedoopt worden. En nu moet hier vandaag bij u, moet dat allemaal, is dat nu opeens een breekpunt in de kerken. Onze broeder en zusterkerken waar we al vele jaren mee samenwerken. Bijvoorbeeld in Noordoost-India. En verder is het, als je heel hard hamert op de drie formulieren van enigheid. Maar wij als vrijgemaakten, als enige in de wereld, een tekst erop nahouden. Wat de andere kerken niet hebben, niet kennen. Nederlands geloofbelijdenis, volgens Leusden, is de tekst van de Bijbel en van de geloofsbelijdenis gecorrumpeerd. Er is echt geen enkele kerk in de wereld die zo'n artikel in zijn geloofbelijdenis heeft staan. Maar onze kerken hebben dat. Ja, in de Koran vind je dat de Bijbeltekst gecorrumpeerd is. Maar Leusden heeft het erin staan. Denk erom. Daar zijn wij de enige mee. Als wij dan gaan hameren op die tekst. Zo van ja, drie formulieren van eenheid. Dat is het. Dat is de waarheid. Wij zijn gereformeerd als enige in de wereld. En dan gaan we nu wel onze excuses aanbieden. Ook een inleiding over ons kerkisme. Maar hoe geloofwaardig is dat? Ze dan geloven gewoon doorgaan? Ik wou het bij deze drie dingen laten.
Ik denk dat professor Douma voor zichzelf kan spreken. En dat zal ik hem ook laten doen. Maar ik denk dat we even één ding heel gauw uit de weg moeten helpen. Het is gewoon onjuist. Om te zeggen dat wij als vrijgemaakte kerk alleen de drie formulieren van één als akkoord van kerken hebben. Dat is helemaal onjuist en het gaat ook over de inhoud. Wij hebben ook in de samenwerking met de buitenlandse kerken. En dan hebben we dus niet alleen over Nederlandse kerken. Dat is de Westminster Confessie. Dat zijn andere beleiden, de Schotse beleidenis, de Zwitserse beleidenis. Er zijn er zoveel die datzelfde vertolken. En laten we ook eerlijk zijn dat op deze vergadering is niet benadrukt een formele binding aan de belijdenis. Daar is gepleit voor een inhoudelijke binding. Een binding aan de schrift en van daaruit aan de belijdenis die die schrift naspreekt. Daar gaat het ons om. Niets meer, niets minder.
Ik wil het nog onderstrepen. Ik heb in mijn toespraak ook gezegd dat er heel veel verschil is in liturgieën, maar ook in belijdenisschriften. Dus er is geen haar op mijn hoofd, en ook niet van de heren die met mij de website vullen. Die eraan denkt om te zeggen de drie formulieren van enigheid in die vorm en anders geen ecumenen. Maar wat u had moeten aantonen, lijkt mij, is dat je een gereformeerde kerk bent en dat je dan geen kinderdoop kent. Dat was het punt. Ik ken geen enkele gereformeerde kerk, die dan orthodox nog is, waar de kinderdoop niet als een verplichting gezien wordt. En daarom heb ik ook gesproken van een zeer unieke gebeurtenis als dat door de kerken in Nederland, de vrijgemaakt gereformeerde kerken, wordt geïntroduceerd straks met wat ik dan een dubbel paspoort noem. Als u dat zou kunnen zeggen, dan moet ik mijn betoog herschrijven. Maar dat hoef ik niet te doen, want dan ben ik het helemaal met u eens dat we heel verschillende formuleringen kunnen hebben. Maar dat het daarom nog wel hetzelfde gereformeerde geloof kan zijn.
U mag een reactie geven. Komt u even hier? Hoe was uw naam ook alweer?
Wonderbaar.
Nou.
Mijn naam doet het niet.
Nee?
Mijn naam is Herema. Ja, goed. Dat punt, ik zal graag aantonen dat inderdaad onze kerken zusterkerkrelaties hebben met andere kerken waar de kinderdood niet wordt aanvaard. En om dat eens niet te spel te voorkomen, zal ik u dat toezinnen en u kunt het dan ook op de site zetten eventueel.
Dank u wel. Wie vervolgt?
Ik ben Jaap Vreugdenhil uit Hoensbroek in Zuid-Limburg. En ik wilde even inhaken op de soms vrij stellige woorden waarmee gezegd wordt: geen afscheiding, niet weggaan. Ook op de site van deze predikanten is af en toe daar vrij fors over gezegd. Ik wil uw aandacht vragen voor vele gewone gemeenteleden die ver in de problemen zijn. Ik realiseer me, als deze predikanten zulke problemen zouden hebben, dan zou het de krant halen. Maar ik weet van gevallen waarin mensen zeer ver vastlopen. Ik heb de stukken gelezen van iemand die van zijn kerkraad gewoon een brief kreeg. Wij praten niet meer met u, wij beantwoorden geen brieven meer. En de klasses liet die broeder in de steek. Zulke dingen komen voor. Ik weet niet of dat al vervolging moet heten. Maar de nood, de spanning bij veel gewone gemeenteleden is vaak heel groot. Ik besef dat u, als predikanten die actief preken, vaak in een kerkdienst bent waar een, naar uw overtuiging een goede preek wordt gehouden. Anders zou u hem niet uitspreken. Er zijn er ook die dat zelden meemaken. Met alle problemen. Hoe voed je je kinderen op? Die problemen zijn levensgroot aanwezig. En daarin zijn gewone gemeenteleden in een heel andere positie dan actieve predikanten. En ik vraag me af of die nuance in de discussie met de consequenties daarvan niet te veel ontbreken. Ik denk ook dat er meer gediscussieerd moet worden over wat het in deze praktijk nu betekent, wat wij beleiden over ware en valse kerk en zich voegen bij. Ik heb net nog een voorbeeld zitten lezen in de Bijbel. Paulus in Efeze, 3 maanden lang in de synagoge bezig. En toen er gelasterd werd, ging hij weg. Geen woord over vervolgingen, geen woord over valse leer, geen woord over afzettingen. Er was blijkbaar iets anders aan de hand. Ik zeg niet dat dit het einde van alle discussies is. Ik hoop wel dat er de ruimte is om ook over deze punten concreet en aan de hand van Gods woord verder te discussiëren. En daarom ben ik ook een beetje bang voor de wat absolute woorden zoals ze nu in de verklaring staan.
Dank u wel, broeder Vreugdenheel. Als ik naar de kansel loop met mijn preek, denk ik, nou, het is misschien wel wat. Maar kom ik thuis, dan gaat het toch meestal in de prullenbak. Wie kan ik het woord geven?
Als ik u goed begrijp, zou u erin willen hebben dat je je wel moet afscheiden om dit of om dat. En dat is nou juist de kwestie. Wij scheiden ons af als het heel dringend noodzakelijk is. Wij hebben broeders en zusters die zich afgescheiden hebben. Ik heb afgeleerd om ze dan een secte te noemen of een valse kerk, want ik weet dat er zoveel mis is in eigen kerk, dat je ook wat bescheidener wordt naar anderen. Maar dat is nou juist het punt waarom we hier zitten. Want hier zitten alle mogelijke mensen. Misschien zitten er ook wel mensen bij die zich al afgescheiden hebben. Maar ik denk dat het gros van de mensen dat niet gedaan heeft. Want ja, als je afgescheiden hebt, waarom zou je dan nog naar deze vergadering moeten? Maar je hebt moeite. En grote moeite. En er zijn gemeenteleden die het veel en veel moeilijker hebben dan veel predikanten. Dat kan ik me ook voorstellen. En wat moet je dan doen? Nou, daarvoor zijn we samengekomen. Daarvoor moeten we toch ook een of andere organisatie hebben om elkaar tegemoet te komen. Met elkaar te praten, met elkaar te zeggen, dat is misschien het beste. Ik ken ook wel mensen die het internet inschakelen om goede preken te horen. En ook bijzonder dankbaar zijn dat ze die mensen nog vinden. En ook niet 1 of 2, maar misschien wel 10 of 20. Maar het is niet allemaal slecht wat er in onze kerk gebeurt. Zeer beslist niet. Er zijn nog heel veel goede dominees. En die kun je zomaar beluisteren. Je kunt wel 3 goede preken op een zondag beluisteren. Dat is een kleinigheid tegenwoordig. Daarom moeten we die mogelijkheden ook aangrijpen als men in de penarie zit. En als men in een gemeente die moeite heeft, maar er blijken in de gemeente meer te zijn, wat let u dan om elkaar op te bouwen, samen te komen, naar een preek te luisteren? Wat ik niet zou willen, en dat hebben we in de verklaring toch ook al gezet, is dat we ons snel zouden onttrekken of dat we toch al uit zijn op een afscheiding. Vanmorgen met de correspondent van het Nederlands Dagblad nog gesproken hier. En tegen hem gezegd dat ik dat laatste artikel van hem nog niet zo denderend vond, want het leek net alsof we in de 3e golf waren en binnenkort allemaal vertrokken zouden zijn. Ik zei, dat is niet het geval. Wij zijn niet op scheiding uit, maar we willen wel graag gehoor voor zaken die van levensbelang voor de gereformeerde kerken vrijgemaakt zijn. En zolang we dan nog gehoor vinden, we zijn eigenlijk pas begonnen met een soort bijeenkomst, dat is deze dan. En wat er verder uit voortvloeit, daar moeten we dan maar nog eens over nadenken. Maar we zijn op weg om ons te laten horen. En dan zou ik u dringend willen vragen, blijf met ons samenwerken. Er zijn erbij die al vertrokken zijn. En de een gaat naar een herstelde hervormde kerk en een ander gaat naar de afgescheidenen en een derde gaat hierheen. Zeer veel verdeeldheid, je kunt het ook allemaal niet maar 1, 2, 3 goed of afkeuren. Mijn oproep is, en onze oproep is, laten wij elkaar steunen in een organisatie zwak van opbouw. We moeten geen torenhoge kosten maken met een nieuwe organisatie, zus en zo. Maar het kan ook heel eenvoudiger. Het kan per internet. En ik weet nog niet hoe snel we u kunnen bereiken. Dus misschien vragen we aan u wel binnenkort, geeft u op en u krijgt alle gegevens van ons die wij in ons beraad overwegen, antwoord op de vragen die hier liggen. Dat moet kunnen en daarvoor hebben we graag dat u in ons midden blijft.
Als ik even aan mag vullen. Helemaal eens met wat hier nu gezegd is. Dat wij ervan overtuigd zijn. Dat er broeders en zusters zijn die in grote nood zijn. Dat is ook juist in de verklaring terechtgekomen. Wij spreken in dat wat te doen, is juist de bedoeling om daar aandacht aan te geven. En om ook te zeggen, wij kunnen het begrijpen dat er situaties zijn dat je in je eigen gemeente bijna niet verder kunt. En we geven als het ware een opening van ga schuilen. Hoe moeilijk dat ook is. En daar wil ik dit wel aan toevoegen, dat het ook niet voor predikanten altijd zo makkelijk is. Want er zijn ook meerdere onder ons. En daar had dominee Storm het net in feite ook over. Die langzaam maar zeker door een bepaalde groep in de gemeente zo onder druk worden gezet dat ze overspannen raken, dat ze bijna niet meer kunnen. Dat kerkraden ook zeggen, we staan er eigenlijk wel achter, maar er is zo'n grote groep die eigenlijk vindt dat u niet zo zonde en genade kunt breken. Ook dat komt op ons af. Ik krijg gemeenteleden die zeggen, dominee, maar u gaat er toch wel vanuit dat iedereen die hier zit gelovig is. Als we u horen, dan gaat u er ook nog vanuit dat er mensen zijn die zich moeten bekeren. En dan sta ik met ogen te knipperen en dan zeg ik, ja, de Heer heeft ons zijn belofte gegeven, maar je moet de Heer wel geloven. En als hij dat niet doet, sta je wel buiten het koninkrijk.
Nou, ik heb niet veel meer, want ik ben het met de vorige sprekers eens. En ik hoop dat het ook duidelijk is aan broeder Vreugdeel dat zijn vraag dus in die zin geen afweer oproept. Want de vraag vind ik heel herkenbaar. En het zou ook voor mij een verlegenmakende vraag zijn die u gelukkig niet heeft gesteld. Van dominee, wat zou u doen als u geen dominee was, maar u was slager of handelaar in Band en Garen. En u woonde in die en die gemeente. En u heeft dit geprobeerd, dat geprobeerd, want zulke broeders en zusters zijn er. En dan zeg ik, en dat geeft, vind ik, toch ook wel weer de noodweer die ik ervaar. Ik weet het niet. Maar u kunt van ons niet anders verwachten. A, we zijn nu eenmaal dominees. En die moet je ook hebben. Maar je kunt ook van ons niet anders verwachten dat in wat we meegeven, vandaar ook de verklaring, we willen met elkaar samen gereformeerd blijven. We willen dat wegcijpelen niet, het elkaar kwijt raken. Voor zo dames heel terecht, we spreken geen harde woorden. Ook over hen van wie we de weg in goed geweten niet kunnen volgen. Maar met wie we nu niet meer aan één tafel zitten, niet meer in één kerkverband verbonden zijn. Dat is de nood waar we in zitten. U kunt van ons ook niet verwachten dat we dat allemaal overzien. Maar ons pleidooi is wel, we willen samen kerk zijn, samen gereformeerde kerk zijn. En hopend en biddend en werkend samen, professor Damo zei terecht, en daar zijn we in bepaalde manier toch ook nog maar weer net aan begonnen, een weg zoeken en niet te ver vooruitkijken daarin.
Mag ik nog één opmerking maken? U denkt dat dominees het makkelijk hebben. Ik kan die dominees niet allemaal nafietsen, maar ik weet dat er zijn die grote moeilijkheden hebben. Ik weet wel wat professoren zijn, maar zelf ook geweest. Ik kan nu verklaren. De pers is weg, denk ik, dus dat komt niet in de krant. Ik kan nu verklaren dat mijn vrouw en ik op het punt gestaan hebben de gereformeerde kerken te verlaten. Dat we er een vreselijke gedachte vonden. Dat we ermee geworsteld hebben en dat we tenslotte gezegd hebben nee en we hebben het ook krachtig nee gezegd. Maar dat is geen verklaring van, ik kom nooit tot afscheiding. Ik weet niet hoe snel de ontwikkeling in de kerken gaat. Laten we goed begrijpen dat het probleem dat hier gelegd wordt, in alle categorieën voorkomt. Ook bij mensen die in kampen rekenschap van hun gevoelens afleggen. Ik heb met de hoogleraren gesproken, althans met een deputatie. Het heeft niets opgeleverd. Felle bewoordingen. Boze gezichten. Als je wat zei. En toch ben ik dankbaar dat ik het gedaan heb. En misschien zij ook nog wel. Wij gaan verder in het vertrouwen dat we iets doen wat de Heere ons niet kwalijk zal nemen. En als een ander zegt, en ik ben vertrokken, dan moet hij dat weten en voor God verantwoorden. Harde oordelen, dit is waar en dat is vals. En nu is het ogenblik gekomen, zullen wij niet uitspreken. Dan zijn we het ook onderling niet helemaal over eens, maar dat betekent niet dat wij diepgaande verschillen hebben, maar wat moet je doen als je het heel moeilijk hebt? Nou, ik geef u met één voorbeeld nou aan dat je op een gegeven ogenblik kunt zeggen, en nou hou ik ermee op. Ik heb tegen die professoren in Kampen gezegd dat ik een vreemdeling in mijn eigen kerken ben. En dat betekent voor mij heel wat. En dan zeggen anderen, ja, jij kunt makkelijk praten, want je bent emeritus hoogleraar. En een vertegenwoordiger van Trouw, die mij interviewde per telefoon, die zei ook, ja, u zult er financieel geen last van hebben, want u bent emeritus. Ik heb ook nog ja gezegd, en toen kwam er ook nog in. En ik had, ja. Terwijl het geld geen enkele rol meer speelt. Ik ben heel dankbaar trouwens, dat moet ik u wel zeggen, dat mensen, en ook dominees die zich aan de kerken onttrekken, dat die wel hun geld krijgen voor de jaren dat ze gediend hebben. Vroeger was het zo, als je eruit stapte, was je alles kwijt. Gelukkig zijn we wat rechtvaardiger.
We zijn erg blij, professor Douwe, laat ik dat hier mogen verklaren, dat de Heere God u tot op vandaag bewaard heeft voor onze kerk en ook gemobiliseerd heeft voor onze kerk. Mannen, u komt dreigend naar voren.
Mijn naam is Gerrit en ik kom uit de stad Groningen. Laat ik eerst stellen dat ik onder de indruk ben van de laatste woorden van professor Douwma. Ik moet vandaag denken, en ik heb twee keer dat verhaal verteld, van een zuster die ik in 2004 heb leren kennen. En die zich in 1982 heeft vrijgemaakt in de stad Groningen. En als zij sprak over haar vrijmaking, dan sprak ze met bijzonder veel waardering en respect voor haar toenmalige wijkpredikant. En die luisterde naar de naam O.J. Douwma. Maar in 2004 werd haar stem ook heel vaak al somberder, omdat ze zei, ik was nog niet zo lang vrijgemaakt. Toen zag ik precies hetzelfde in de vrijgemaakte kerken, wat ik voor 1982 in de synodale kerken heb meegemaakt. Dat was in 2004, broeders. En het is nu 2012. Deze zuster die had een plakboek met krantenknipsels. En daar mocht ik dan kennis van nemen. En ik herinner mij dat daar opgeplakt zat een knipsel uit een kerkblad van de synodale kerken uit Groningen Zuidoost. En toen waren daar, ik weet niet precies het jaar, maar ook in het begin van de 80e jaren denk ik, 6 vergaderingen in een tijdbestek van 3 maanden in Zuidoost. 3 plaatsen herinner ik me nog, Stadskanaal, Onstwedde en Ter Apel geloof ik, en dan nog 3. Met allemaal verschillende dominees. En als ik dan me herinner wat deze zuster mij daarover vertelde, dan zei ze aan de ene kant, een handjevol hebben zich daarvan vrijgemaakt, maar een enkeling. Iets meer werden gereformeerd, een deel werd evangelisch, maar de massa bleef zitten. En de inhoud van die vergaderingen zou haast een blauwdruk kunnen zijn van wat ik hier hoor. En het resultaat is van die meerderheid die zijn blijven zitten, dat de kinderen, en eigenlijk wat de kleinkinderen daarvan, niet meer naar de kerk gaan. En dan zeg ik, wat een verantwoordelijkheid hebben predikanten vandaag. En begrijpen de predikanten die verantwoordelijkheid.
Moet u hier direct hierna spreken, in dezelfde lijn, de geest. Iets vooraf.
Ik wil graag eerst even ingaan op wat broeder Gerrit zegt. En misschien heb ik daarvoor op een bepaalde manier ook recht van spreken. Ik ben zelf niet gedoopt in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Ik ben zelf gedoopt in de synodaal gereformeerde kerken. Heb daar groot deel van de ontwikkelingen meegemaakt. En in de 70er jaren met mijn ouders heel bewust gereformeerd vrijgemaakt geworden. En je herkent ontwikkelingen zonder dat ze precies hetzelfde zijn. Maar je herkent ontwikkelingen tot zelfs in bepaalde volgordes van problemen toe. Maar dat is iets anders als te zeggen, we hebben hier nu een blauwdruk en dus zal het zus en zo gaan. We moeten wel gewaarschuwd zijn. Want als ik in mijn familie en als ik rondkijk in de klas waarvan er 25 synodaal gereformeerd waren en toen we op de lagere school zaten en we allemaal nog 2 keer naar de kerk gingen, van die 25 komen er nog 2 ooit in de kerk. Dus dat is wel tot onze waarschuwing. Maar laten we wel zijn dat de Heer ons in deze situatie heeft gezet. En dat we in deze situatie het woord van de Heer hebben te volgen. En dan komen we bij wat professor Douwman net al zei. Dat betekent onbevreesd spreken. Zonder nu precies te weten wat de stappen zijn. En dat onbevreesd spreken kan leiden onder Gods zegen tot bekering. En het kan leiden tot iets heel anders. Daar willen we niet voor weglopen. Dat heeft professor Douwman net ook duidelijk gezegd. Maar wel één ding. Voluit het evangelie brengen. In de gemeente waar je staat. En dan de Heere blijven volgen. Vasthouden aan dat evangelie. Ook, zoals pas een christelijk gereformeerde predikant zei. Zoals Johannes de Doper het deed. Als het moet, zal het je de kop kosten.
Niet direct een vraag, maar wel even Johan de Leeuw uit Ermelo. Naar aanleiding van wat professor Douma zei, ik weet eigenlijk niet wat ze hier zouden moeten, mij vrij verteld. Ik denk, laat ik dan toch daar iets van zeggen. Ik ben lid van de Gereformeerde Kerk in Nederland sinds september 2010. Wat u hier vertelt, is ons heel bekend. Dominee Visser weet het van mij heel nadrukkelijk. Waarom zegt u het, maar waarom geeft u niet aan hoe u de broeders en zusters helpt? Door de vreugdeheil gaf het aan. De zorgen, de moeite, de strijd. U geeft het zelf ook aan. In die zin verschillen we niet. Dat ik hier ben, is heel nadrukkelijk, omdat ons hart naar u uitgaat. Wij hebben afscheid genomen, omdat wij zeiden, hier mogen we niet langer in meegaan. De Heere vraagt voor ons en voor onze kinderen dat we nu een andere weg gaan. Een weg naar de kerk waar behoorzaamheid is. Over de hele linie daarnaar gehandeld wordt. Met zonde en gebreken. Dat vraagt de Heer van ons. Wij zijn grijs. Maar het gaat om de kinderen. Die hebben voor te leven. Catechisatie, o zo belangrijk. Broeder Vreugdeheel zei het allemaal. We hebben gemeend om te moeten zeggen, dit vraagt de Heer niet langer voor ons. Laten wij voorleven en daarin keus maken. Maar we zijn niet los van u. Onze oproep en onze begeerte blijft uitgaan dat u ook een stap mag zeggen als voorbeeld, als voorgangers in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Zodat er ook daar een reformatie mag plaatsvinden die nodig is. En ik ben ervan overtuigd dat u en de Heere dient en de broeders en zusters dient wanneer u wel een keuze maakt. En werkelijk die weg gaat en zegt tegen de ander, zo mag het niet langer. En zo kunnen we niet samen verder op dit spoor. Dit wou ik toch graag zeggen. Ons hart gaat naar u uit.
Dank u wel. Ja, kort. Ja, het is aanvullend. Ik weet niet of u de vragen die er nog liggen, of u daar aan toe komt. Maar ik had dus inderdaad de vraag gesteld. Wat we dus inderdaad aan doen met de broeders en zusters die dan inderdaad uitgetreden zijn. En u weet uiteraard van kampen. En mijn vrouw en ik staan eigenlijk, dat mag ik u wel zeggen, voor 100% achter de Ichtersgemeente. Omdat alleen al om kerkordelijke reden, klasses september 2004, dat absoluut niet kan. Ik denk dat. Maar laten wij die mensen niet veel te veel in de steek. We roepen steeds maar op, niet afscheiden, maar waar blijven die? Dus het is eigenlijk aanvullend op broeder Leeuw. Nog even dit, ik zag dominee Visser het al even zeggen wie ik was, maar voor de anderen, ik ben Hogendoorn uit Hengelo. En om het er nog maar even iets duidelijker te maken, en dan zeg ik het even familiair, ons jongste broertje is dominee Hogendoorn uit Kampen. Ik dank u.
Ik kan op de beide vorige sprekers alleen maar antwoorden, u bent niet los van ons, wij zijn niet los van u. En misschien wordt het ook wel tijd dat we weer elkaar zoeken. Ik ben bewust die weg niet gegaan, daar heb ik mijn argumenten voor. hoewel ik nog het beste kan praten, als het over deze zaken gaat, met mijn collega Lettinga, de enige van de hoogleraren die zich bij een afgescheiden groepering heeft aangesloten. Dat doet mij elke week weer deugd. Niet dat hij dat gedaan heeft, maar dat hij niet los van ons is. En ik ben ook absoluut niet los van hem, want hij heeft onze kerk een buitengewoon goede diensten bewezen. En hij leeft alle dagen mee. Hij vroeg mij verleden week wel hoe het op deze vergadering gegaan was. Het was dus even te vroeg. Maar ik zal hem melden dat wij ook over deze vraag het een en ander gezegd hebben.
Dank u wel voor het woord. Niek van der Schee uit Amsterdam. Ook voor miljaren zaken. Ik zal proberen geen lange verhalen te houden, maar korte vragen te stellen. Allereerst, er is nog niet eens een besluit genomen op de klasses. Dus waarom dan een appel? Waarom de klasses beïnvloeden? Daarnaast vraag ik me de hele tijd af waarom u niet ingaat op de inhoud van de 3 formulieren en op kritiek op de inhoud van de 3 formulieren. Daarnaast een aanvulling op het formulier wat ondertekend kan worden. Verwijst u alstublieft naar teksten in de Bijbel. U haalt ze de hele tijd aan, maar de verwijzingen in de tekst zelf staan er niet. Dus ik zou ze ook graag willen lezen en opzoeken. En als u dingen vertelt, geef er dan alstublieft voorbeelden bij. Inhoudelijk, ik sta achter de kinderdoop. Maar een consequentie van de kinderdoop is dat deze kinderen bij de gemeente horen. Dat ze onderdeel zijn van de kerk, van haar gemeente. Maar of ze ook aan het avondmaal mogen, kennelijk niet. Sluiten we dus kinderen uit, leden van de gemeente uit, als we zeggen dat kinderen niet aan het avondmaal mogen? Zomaar een idee om dit probleem wat hier voor ons ligt nog een klein beetje groter te maken.
Ja, een korte vraag, maar hier kunnen hele lange antwoorden op komen. Let op de tijd.
Als je het hebt over de 3 formulieren van eenheid, dan mag je van ons verwachten, zoals je van elke predikant, elke ouderling, elke diaken, elke docent aan de Theologische Universiteit mag verwachten, dat hij zeer bewust daar een handtekening onder heeft gezet. En bij die handtekeningen heel bewust, dus ook gelovig beloofd heeft, dat hij ervan uitgaat en dat hij ervan overtuigd is, dat de inhoud van die 3 formulieren van eenheid in alles overeenkomt met het woord van God. En ik heb ook beloofd dat ik alles wat daarmee in strijd is, zal weerleggen en helpen weerleggen. En dat betekent ook dat je mij elke vraag mag stellen van wat er in de belijdenis staat, zoals op catechisatie of elk gemeentelid dat mag doen. En dat ik daarmee aan de gang ga en antwoord geef. Maar mijn beginsituatie, en dat heb ik voor de Heere beloofd, voor niemand anders beloofd in de eerste plaats, ook voor de mens, maar voor de Heere beloofd, dat ik me daaraan zal houden. En als er dan gezegd wordt, ik zet vraagtekens hier en hier, dan is dat een schending van mijn belofte aan de Heer.
Ja, onze jonge broeder stelt allerlei vragen waarop je ook een half uur lang zou moeten antwoorden. Ik wil één ding, en dat is de kwestie die we vandaag hier aan de orde hadden, wel even nog aanstippen. Hij kan wel zeggen dat wij een klasses aanvallen zonder dat die klasse nog een besluit genomen heeft. Maar wij weten verdraaid goed wat voor stukken daar op tafel liggen. We weten verdraaid goed dat het gaat om zaken die al lang spelen en die waarlijk niet de onschuldige indruk kunnen geven van ja, wacht nou maar eens eerst eens af wat die klasse doet enzovoort. Nee, er staat veel op het spel. Dat hebben we ook gemerkt in een gesprek met Stroom. en met de voorzitter van de kerkraad. Op hun verzoek hebben we een ontmoeting gehad. En aan het eind waren we, wat de zaak betreft, hoe vriendelijk het hele gesprek ook verliep, nog bij hetzelfde. Waarom doet stroom zus en zo, terwijl het verdraaid goed weet dat het in strijd is met wat er binnen de vrijgemaakte kerken gebeurt? En dan kun je van harte overtuigd zijn dat vrouwen wel leiding kunnen geven, maar je hebt wel aan de regels van de kerk te houden. Je hebt een verband. En waarom is die binding aan de drie formulieren niet zo dat jullie de kinderdoop propageren? En dus niet gaat zeggen, nou mijn zegen hebben ze als ze het anders willen. Dat is hier aan de orde. En dat heeft niets te maken met dat wij niet op de hoogte zijn van, dat we maar druk uitoefenen. Nou, in zekere zin oefenen we druk uit. Als je de waarheid wilt verdedigen, als je zegt, zo hoort dat binnen de gereformeerde kerken op dit moment, want geen synode heeft het veranderd, dan moet die waarheid druk uitoefenen. Dat is niet iets vreselijks, dat is iets heel belangrijks. Waarheid spreken en daardoor druk uitoefenen.
Maar één aanvullende opmerking die ik er in dat verband erbij wil maken. Ik ben zelf maar één van de ondertekenaars van de appel op die klasses. En dat ook een overtuiging heb ik ondertekend. Het is niet maar zo van die klasses moet daar nog een besluit over gaan nemen en krijgen daar dan mee te maken, wacht dat maar af. De klasses is ook al over de zaak bezig geweest en kon niet tot een besluit komen. En dat is toch, voor de gereformeerde kerken lief is, waar je ja, ja is, waar je op kerkelijke vergaderingen samenkomt, krachtens dezelfde credentiebrief, waar je als ambtsdragers dezelfde binding hebt aanvaard, een verrassende en ook uitermate ontstellende zaak dat een kerkelijke vergadering binnen onze kerken daar dan op dat moment niet eenstemmig uit kan komen. Dat het niet kan dat een kerk tot een kerkverband wordt toegelaten die zich aan de afspraken van het kerkverband, aan de binding van de belijdenis zoals die in het kerkverband geregeld is, wil houden. Maar wel toegang vraagt. Dus er komt wel een vervolgzitting, de besluiten moeten komen, maar het is een daad als zodanig als een kerkelijke vergadering over een zaak die in feite niet ingewikkeld ligt als je kijkt naar wat we samen hebben afgesproken, niet tot een eenstemmig besluit kan komen. Dat is toch mede ook wel de reden geweest om dan kerken die daarin moeite hebben te bemoedigen en aan te sporen. Want de eenheid met de kerken is ons daarin lief, maar dan wel op de manier zoals we die ook altijd als kerken hebben geregeld en afgesproken.
U kreeg twee een antwoord en dan mag u ook nog één keer reageren.
Vriendelijk bedankt daarvoor. Dan weet ik donders goed dat de klasses net zo verdeeld is als dat de verdeling die nu geschetst wordt. Dus dan vraag ik me nog steeds af waar uw antwoord dan op doelde. En waarom u toch besloten heeft om de klasses duidelijk voor een blok te zetten.
Ik ben ook een van de ondertekenaars. Voor het blok zetten. Voor het blok zetten zou zijn als iets voorgehouden werd waar je niet onderuit komt en het zou niet eerlijk zijn. Dat zou voor het blok zetten zijn. Wat hier gebeurt is, als ik iemand op een weg zie gaan of dreig te gaan waarvan ik denk dat is niet de weg die goed is, iemand daarop aanspreken. Als je je dan voor het blok gezet voelt, je moet het wel doen, maar je wilt het niet doen, ja, dan is er een groot verschil. Dan delen we niet meer hetzelfde wat we wel met elkaar hebben afgesproken. En dan gaat het niet formeel om het afspreken. Maar als ik met jou iets afspreek, dan zijn we betrouwbare personen als we ons daaraan houden. Nou, dat mag je ook van elkaar in de kerk van Christus verwachten.
Ik zag twee broers naar voren komen en u was de eerste, meende ik.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Bolt. Ja, precies die. Ik wil graag een paar opmerkingen maken. Ik ben eigenlijk heel blij dat, dat toch de broeders en zusters die, nou ja, die we veelal aangeven als ex-GKV, dat die toch nog even de aandacht hebben gehad. Want ik heb ze eigenlijk een beetje gemist in deze manifestatie. We hebben wel iets gehoord over Rooms-Katholieke, broeders en zusters in Rooms-Katholieke kerk. En over zelfs gereformeerde baptisten. Ik heb dat tot op de dag van vandaag niet helemaal begrepen hoe dat kan. Want het is volgens mij een contradictio in terminis. Kan eigenlijk niet. Maar goed, het ging ook weer over de doop. Dus dat is wel een belangrijk punt. Maar ik had ook heel graag een soort liefdeverhouding. Een liefdeuitspraak richting de ex-GKV broeders en zusters gehad. Nou, het is nu aan het eind van de vergadering toch nog even aan de orde gekomen. En ik hoop eerlijk gezegd dat het ook heel sterk verdiept wordt. Ik vraag me ook af, broeders en zusters, of we vanmiddag voldoende diep gepeild hebben. Is het nu zo dat het verval, hè, want het zijn ook de woorden van diverse sprekers, verval in onze kerken. Dat, dat die vanmiddag zodanig gepeild is dat we zeggen, ja, daar komt het uit voort. En ik heb dat eigenlijk een beetje toch gemist. Hè. Er is wel wat toespitsing op het feit van de kinderdoop. Als de kinderdoop niet meer uniek is in onze kerken, dan is daar een grens bereikt. En dan wordt er ook nog bij gezegd, ja, als het op synodaal niveau wordt besloten. Nou, u weet allemaal dat het dan zeker nog 3 synodes ver is en nog 9 à 10 jaar zal duren als het al komt. Maar ondertussen is er toch veel en veel meer aan de hand in onze kerken die het ons moeilijk maken. En voorzitter, ik wil graag wijzen dan op het stukje in het manifest waar staat. Het kan gebeuren, ja, ik lees nog even de eerste zin ook, dat het plaatselijk moeilijk, ja, onmogelijk kan worden de eigen kerkdiensten nog te bezoeken. Het kan gebeuren dat de kerkdienst ons geloof niet meer bevestigt en verdiept, zodat we met verdriet de dienst verlaten. En catechetisch onderwijs niet meer werkelijk onderricht geeft in de schriften. Je zou zeggen, dat is het einde van de kerk toch. Hè? En als daar dan staat, uitwijking kan voor ouders en kinderen nodig zijn, dat is toch dan gewoon een afscheiding, vraag ik in mijn onschuld. Zouden wij ook niet toch daar meer naartoe moeten? En dat we ook eerlijk zeggen, nee, als we diep peilen wat er in ons kerk aan de hand is, kunnen we daar niet blijven. Om onszelf, maar ook om onze kinderen. En als er dan staat, maar laten we proberen tussen blijven en heen gaan elke mogelijkheid aan te grijpen. Dan zeg ik van ja, dat hebben we zeker al, nou ja, ik zou zeggen voor de een langer dan voor de ander, maar ik zei jaren gedaan. Wat gaan we dan doen? Iets organiseren, een zwakke organisatie als de gereformeerde bond, als compensatie voor wat wij eerder noemden, geen eigen kerkdiensten nog te bezoeken. Kortom, ik ben er niet uit, voorzitter.
Dank u wel. Reactie. Professor Dauma. Ik begrijp dat de heer Bolt er niet uit is, maar dan zit hij hier op een goed punt. En soms denk ik, hij wil toch een programma voor afscheiding. Terwijl ik dat zelf ook niet kan formuleren. Het is geen kleinigheid om ze van de kerk af te scheiden. Als er in ons manifest staat dat mensen toevlucht tot elders moet zoeken, Dan kan dat betekenen bijvoorbeeld, en dat betekent het in de praktijk ook, dat men zich aansluit bij een andere vrijgemaakte kerk. Ik kan er voorbeelden van noemen. Dat men niet meer zelfs lid in eigen gemeente is, maar in een genaburende kerk. Er is nog wel enig overleg mogelijk tussen die twee gemeenten. Nou ja, goed, als ze dan weg willen, dan gaan ze maar weg. Maar dat noem ik geen afscheiding. Dat noem ik geen afscheiding van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Als er die mogelijkheden zijn, en als het nog niet evident is over heel de linie dat we met een kerk te maken hebben die we zo haast, als men dezelfde hebben kan, moeten verlaten, dan doen wij wat wij nu doen en wat we u aanraden en waarbij we onze diensten u aanbieden. Dat lijkt me heel evident. En zodra u gaat zeggen van, nou, we moeten ons afscheiden, dan zullen we wel zien wat u doet.
Nou, ik wilde eigenlijk, en ik heb het machtsmiddel van de tijd, vragen. Ja, nou, hebt u ervaring mee? Ja. Mag het? Ja, dan geef ik graag nog gelegenheid aan u om de laatste vraag te stellen.
Er zijn predikanten, of een predikant, misschien ook wel predikant. Anderen, die zeggen, we mogen ons van de vrijgemaakte kerk niet afscheiden, hoe dan ook. Dan zeg ik, broeders, als wij al door de kromme tenen in de kerk zitten, dingen die, waarvan we zijn, het kan helemaal niet. Hoe lang moeten we dan nog in die kerk blijven? Ik heb daar heel veel moeite mee, broeders, en misschien heel veel. Waar moet me heen? Ik hoop dat u de ernst van inziet. Dat we geen kant op kunnen eigenlijk. Broeders, er zijn dominees die zeggen dat we moeten blijven. Maar ja, ik weet niet meer welke kant ik op moet.
Uw naam?
Mijn naam is Salomons in de Slochteren.
Dank u wel.
Het gaat er denk ik niet om, in tegendeel zelfs, dat wij die moeite niet begrijpen en niet verstaan waar ook broeders en zusters in zitten. En we kunnen lang niet alle situaties beoordelen, want die kennen we niet, maar we kennen er genoeg wel om te weten dat er zulke nood is. Vandaar dat in de verklaring wat staat, de professor Douwe heeft dat ook gezegd, dat we in feite ook adviezen geven of wegen wijzen die nooit oplossingen zijn, maar wel ruimte geven om inderdaad elkaar kerkelijk, kerkverbandelijk niet kwijt te raken. Dat zodanig geeft het de nood aan waarin we zitten. Maar met broeder Bolt zeg ik voor mezelf ook, ik ben er niet uit. En ik ben er zelfs voorbij dat ik me daarvoor schaam. Want we staan daarin ook voor hele ingewikkelde vragen. Als ik het voor mezelf, die ook voor de Heere staat, daarin moet beantwoorden, dan zeg ik, ik acht mij nog altijd gebonden aan wat ik de Heere beloofde toen ik in de concrete gemeente waarin ik nu sta bevestigd ben. En ik ben er diep van overtuigd dat elke keer dat ik daar sta en daar preek, daar niet sta in een valse kerk, maar in de kerk van de Heere Jezus. En niet alleen omdat ik daar preek, want dat is helemaal niet beslissend, maar wel om waar de kerkraad daarvoor gaat. Ik ben er ook van overtuigd dat als ik in mijn klasses samenwerk met mijn zusterkerk en met mijn klassescollega's, met alle diversiteit die er is, dat we samen als kerken van de Heere Jezus samenwerken. En binnen die klasses, en dat kan niet overal gezegd worden, gaat dat ook goed. Ik zie de nood die u verwoordt en die andere verwoorden die ook broeder Bolt aangaf. Dus adviezen geven of suggesties die in de verklaring staan, zoals professor Douwe die noemt, het zijn allemaal tijdelijke mogelijkheden, tijdelijke labmiddelen. Wij doen met elkaar als kerk op het ogenblik dingen die ik in Kluis veroordeeld heb. Wat ik zie op het ogenblik de perforering van kerkgrenzen in een heleboel klasses gewoon gebeuren. Dus wie het onder dominee A, bijvoorbeeld dominee Storm, niet volhoudt, die weet op een gegeven moment wel te regelen, want we willen elkaar niet kwijtraken, dat het bij collega B in gemeente B is. En andersom. We hebben daar altijd tegen gewaarschuwd en terecht. Op het ogenblik is dat wel de situatie. Inclusief het uitwijken dat genoemd wordt. Maar ons pleidooi blijft op dit moment, we praten niet 20 of 15 jaar vooruit, om met elkaar de strijd aan te gaan en de weg te gaan. Zonder grote woorden te spreken als er soms ook wel broeders en zusters in hele moeilijke problemen komen. Nog één opmerking, voorzitter. Waar we weinig over gezegd hebben, dat ga ik ook niet doen nu. Robolt zei terecht ook van, nou, fijn dat er nog iets gezegd is over die zich al afgescheiden hebben. We hebben ons vandaag nadrukkelijk willen richten op hoe we binnen het kerkverband nog aan elkaar gegeven zijn. We kunnen vanmiddag niet de discussie voeren. De eerdere sprekers hebben er iets van gezegd. Hoe is het bij die eerdere afscheidingen gegaan? Ik vind dat heel moeilijk om daar publiek een oordeel over te geven. En ik heb daar ook best wel kritische opmerkingen over. Terwijl mijn hart tegelijk uitgaat naar broeders en ook naar collega's die ik nog elke dag oprecht mis. En met wie je verbonden weet in de Here en in de band aan de belijderis. Daar valt meer van te zeggen, maar dat waren de opmerkingen die ik wilde maken.
Nog één aanvulling naar broeder Salomons toe. Als we met kromme tenen in een kerkdienst zitten of in kerkdiensten zitten, dan is denk ik het punt waar we ook een stukje zelfbeproeving moeten doen. Zit ik met kromme tenen omdat het anders gaat dan ik gewend was? Of zit ik met kromme tenen omdat het evangelie niet gebracht wordt zoals de Heer dat wil? En als je om het evangelie wil moet vluchten, dan moet je vluchten. En anders moet je blijven.
Goed, broeders en zusters. Gods volk heeft voor hetere vuren gestaan. Er was eens een koning die, het begint in de kerk, zei dominee Veldkamp, die het volk verleidde door de beeldendienst, koning Jerobeam. Dat moest onherroepelijk leiden tot de introductie van die koning die God Baal onder koning aangaf. En God was toen monddood verklaard. U weet dat in die tijd de stad Jericho werd opgebouwd. En ineens staat in het paleis van de koning de profeet Elia. En hij spreekt onverkort het woord van God. Het woord van de Heer. Hij vluchtte direct en werd daarna gevonden op een plek waar hij verzorgd werd door de Heere persoonlijk. Ontroerend verhaal uit de geschiedenis die onze geschiedenis mag zijn. Zo heeft God toen zijn volk getroost. Zo zal hij dat ook nu doen. En ook u, leden van dit forum, deze God zijn met jullie. En heel hartelijk bedankt voor wat jullie vanmiddag hebben willen zeggen. En in Gods kracht gaan we verder. Samen.
Dominee Zomer, hartelijk dank dat u dit forum wilde leiden. Dit was eerst niet de bedoeling, maar toen we contact zochten met dominee Zomer, was hij meteen bereid. En we zijn ook blij dat je het op deze manier gedaan hebt. Ik zou het eerst doen, zo kan ik het niet. Zo kan jij het alleen. En daar zijn we heel erg blij mee. En we willen je nog een blijk van dank hier aanbieden. Dan zijn er nog ergens bloemen. Haalt iemand die op of moet ik die even ophalen? Ik weet dat er... Die worden opgehaald. In de tussentijd nog één ding. Wij gaan hier nou weg. En ik kan me voorstellen dat u denkt, nou, het was een mooie dag. Maar wat nou? We hebben geprobeerd met de bespreking ook juist u te horen, daarop in te gaan. En dit was niet het einde. Wij beloven hier, hoe weten we nu niet precies, maar wij beloven dat we hiermee verder gaan, dat we intensief u zullen zoeken om de weg verder samen te willen gaan. Wij komen zo gauw mogelijk weer samen, wij gaan hierover praten en wij gaan intensief elkaar helpen om samen gereformeerd te zijn. Dat mag u van ons verwachten. Dan zijn er een aantal mensen die heel bijzonder aan deze dag hebben meegewerkt. Er zijn vier mensen die allerlei organisatorische dingen gedaan hebben. Die voor van allerlei dingen gezorgd hebben tot de advertenties en tot alles wat hier geregeld moest worden.
We willen hen bedanken en ik wil ook graag Minne Veldman vragen om hier even naar voren te komen. En ik weet niet of de koster mij hoort. Ik wil ook graag de koster hier naar voren hebben. Graag de mensen, Gosse, Bram, Erika, Heino. Ik moet jullie even waarschuwen. Mevrouw heeft me ook gewaarschuwd. Ze is net weg. Maar ze zei, ik mag vooral dit er niet afhalen. Want er zit ergens hier water in. Dus dan krijgen we allemaal water over ons heen. Erika, hartelijk dank voor al jouw werk wat jij gedaan hebt. Heino, ook voor jouw werk. En je was heel precies, soms preciezer dan wij waren. En is misschien niet altijd precies gebeurd, maar zo gebeurd dat we hier verder mee konden. Bram, hartelijk dank voor al de inzet, voor de samenoverleggen. En dat moet ik ook zeggen, ja, hoe makkelijk ging dat eigenlijk niet? Hoe makkelijk hebben we met elkaar overlegd? En dat was ook heerlijk om te doen. Gosse. Jij ook. Hartelijk dank voor al de inzet. Minne sprak ik op een verjaardag, als ik het goed weet nog. En toen hadden we het er zo over. En toen zeg ik, Minne, zou je 29 september kunnen spelen? Nee, zegt hij, dat kan niet. Tot hij erachter kwam dat het overdag was. Dus dat betekent dat hij vanavond weer moet spelen, hè? Dus vanavond kon hij niet. Vanavond moet hij weer spelen. Hartelijk dank, Minne, dat je toch hier wilde komen. Ons wilde begeleiden. Hartelijk dank. En dan de koster. Koster, hartelijk dank. Ik heb nou niet zoveel met je overlegd. Er zijn andere mensen hier. Maar ik heb gehoord, het ging geweldig. En het is ook geweldig geregeld. Hartelijk dank. Dan zijn we aan het einde gekomen. Dan wil ik dominee Van Egmond vragen om voor te gaan in dankgebed. Daarna zingen we ter afsluiting Psalm 90 vers 1, 2 en 8. En dan wens ik u nu alvast een gezegende zondag.
Ja, broers en zusters, we hebben hier vandaag gesproken over de kerk van onze Heere Jezus Christus, over de geschiedenis van die kerk en de voortgang daarvan tot op vandaag. We gaan nu de vergadering afsluiten, een gebed. We zien dat gebed niet als een soort hamerslag waarmee de vergadering besloten wordt, nadrukkelijk als een gebed tot de Heere, de Heere van de kerk, onze Heere Jezus Christus. In het boek Openbaring lezen we in hoofdstuk 1 dat hij als het hoofd van zijn kerk wandelt tussen de kandelaren. Dat hij present is bij zijn kerken die hij plaatselijk vergadert. We lezen verder in het boek Openbaring dat hij voor zijn kerken zorgt. In de strijd die er is tussen de verkondiging van het evangelie en de weerstand daartegen door de Satan. Ook wel later in het boek Openbaring verwoord met de naam valse profeet. Daar wil ik even heel kort met u lezen uit Openbaring 8. Dat in die strijd tussen onze Here, zijn kerk en Satan en zijn trawanten, de Heer onze God luistert naar de gebeden van zijn kerk. Openbaring 8. De eerste versen, toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. We zullen de Heere bidden. Heere onze almachtige God, barmhartige Vader die in de hemel is. Wij erkennen u als de God die alles regeert. Hemel en aarde, alles is in uw hand. U werkt naar uw eigen goddelijke wijsheid heen, naar de afbouw van uw plan, de vervulling van uw beloften, het herstel van uw schepping. Heer, wij loven u en wij prijzen u, wij aanbidden u, dat wij mogen leven onder uw zorg. Daar zijn we ook hartelijk dankbaar voor. Maar we weten ook, Heer, dat we leven onder uw roeping, om voor u te leven, naar uw woord te horen en naar uw woord te leven. Ook naar uw woord onze keuzen te maken. We bidden u, Heer, wilt u ons daarin ook helpen en bemoedigen. Ons door uw Heilige Geest ook doen leven, uit de genade en de vreugde van onze Heer Jezus Christus. Opdat we zo in gehoorzaamheid aan Hem, vertrouwend op uw werk, u onze Heer en Heiland, van uw woord getuigen. Daarover spreken in onze woorden en ook in onze daden laten zien dat wij naar u leven tot uw eer. We bidden u, Vader in de hemel, u onze Heer Jezus Christus, om hulp. Om uw zegen, opdat wij ons werk, onze taak die we meekrijgen, te vervullen. Omdat wat we hier besproken hebben vanmiddag, ook handen en voeten te kunnen geven. Daarna te kunnen leven, dat onder uw zegen waar te kunnen maken. Geef dan, Heer, dat boven alles uw naam en uw werk zal schitteren, gezien zal worden. Dat u prijzen en loven. Bidden u ook, Heer, voor onze broeders en zusters. Wanneer we morgen weer de erediensten bezoeken, dat daarin uw naam, de gemeente samenkomen. We worden beleden, onze hulp is in de naam van de Heere. Dat we dan daarop vertrouwen. En wij smeken u, Heere, maak uw naam waar. Dat we ook als broeders en zusters daarin onze troost vinden. Dat we de gehoorzaamheid aan uw naam ook opvolgen. En ook dat doen waartoe u ons oproept. We bidden u om vergeving van onze zonden. Wil het kwade van deze dag uit ons midden wegnemen. Wil met ons gaan naar huis. Ons beveiligen en bewaren. We vragen het u om Christus wil alleen. Amen.
ieder wel thuis onder Gods zegen.